Hallo allemaal. Marcia had in de vorige aflevering de meisjes uitgelegd dat ze zich een weg door het vossenhol moesten graven om te kunnen ontsnappen uit de heksenkoepel. En daar gaat de laatste aflevering van het verhaal Tante Sarasar van start. Hoofdstuk 19. Ze waren al een poosje bezig toen Masha geroepen werd. De aarde om haar heen dempte het geluid, maar de paniek in de stemmen was duidelijk te horen. Snel werkte ze zich achteruit. Eenmaal bij de uitgang begreep ze meteen wat er aan de hand was. Stemmen klonken door de oranje mist die nu overal om hen heen was. Dringend drukte ze een vinger tegen haar lippen. Ze wenkte de meisjes naar zich toe en duwde ze allemaal de tunnel in. Stil luisterden ze naar de stemmen die vlakbij klonken. Marcia herkende ze direct. Het waren de grijsjurken Jenna en Nora. Daarom is mijn heksenslaap waarschijnlijk nog niet diep genoeg. Dat denk ik ook. Het is trouwens maar goed dat je mij hebt gewekt en niet een van de ouderen. Ja, ik ging ervan uit dat jij jong genoeg was om er niet zoveel last van te krijgen. Dat klopt. Dus laten we hopen dat we er snel achter komen wat hier de oorzaak van is en dat we verder niemand. De stemmen verdwenen alsof ze door de mist opgeslokt werden. In de doodse stilte gingen de meisjes verder met hun graafwerk. Ze moesten opschieten. Als straks iemand ontdekte dat ze weg waren, had je de poppen aan het dansen. Masha groef of haar leven ervan afhing. En misschien was dat ook wel zo. En niet alleen haar eigen leven. Hoe verder ze groef, des te smaller werd de doorgang. Ze had gewoon niet genoeg tijd om hem net zo breed te maken als Carlijn had gedaan. Ze werd moe en het graafwerk leek steeds zwaarder te worden. Ze werkte in het donker, want de zaklantaarn was ze ergens onderweg kwijtgeraakt. Met moeite bewoog ze haar arm in de smalle ruimte langs haar lichaam. Af en toe voelde ze hoe kleine handen de afgegraven hoopjes grond bij haar benen wegschoven. Steunend en kreunend schoof ze vooruit. Haar gezicht hield ze zorgvuldig omlaag. Ze had al te vaak zand in haar ogen gekregen. De arm met de beker bewoog naar voren voor de volgende schep. Maar ze kon niets vinden. Hè? Nog een stukje naar voren. Weer tastte ze rond. Op de grond voor zich voelde ze iets dat haar deed denken aan natte bladeren. Met een ruk tilde ze haar hoofd op. Ze knalde tegen de bovenkant van de tunnel en zag even alleen maar sterretjes. Toen die weer optrokken, bevond zich vlak voor haar neus een kale struik. Heftig wroetend schoof ze uit de nauwe gang naar buiten. Op haar rug liggend snoof ze de vochtige boslucht met diepe teugen op. Ze was er! Haastig krabbelde ze overeind om degene die na haar kwam uit de gang te trekken. Het was Bonnie, en deze keer had Masje er geen moeite mee om het meisje een stevige knuffel te geven. Daarna hielp ze de anderen naar buiten. Nikki kwam vlak na Bonnie en vervolgens de andere meisjes, met als laatste Hanne. Dat meisje had zeker een knuffel verdiend. Dapper had ze de rest voor laten gaan toen ze allemaal doodsbang waren om alleen achter te blijven. Met zwart besmeurde gezichten stonden ze elkaar een paar momenten blij aan te kijken. Bonnie wilde net wat zeggen toen Masha vanuit haar ooghoeken een beweging zag. Haastig trok ze het hele stel omlaag en gebaarde dat ze haar moesten volgen. Kruipend, alsof ze nog steeds in de tunnel waren, nam ze de meisjes mee weg van de uitgang. Maar dat was niet het belangrijkste. Ze wilde ze veilig uit het zicht van de heksenkoepel hebben. Daarnet had ze namelijk een van de heksen zien rondrennen in de oranje mist. Een meter of 10 verderop vond ze dat er voorlopig genoeg bos tussen hen en de koepel was. Ze gaf de meisjes de opdracht muisstil en uit het zicht te blijven. Zelf deed ze misschien wel het allermoeilijkste van haar hele leven. Ze ging terug de koepel in. Het was inderdaad het allermoeilijkste, maar ze had geen keus. De tassen lagen nog aan de andere kant. Die zouden onmiddellijk verraden hoe ze gevlucht waren. Bovendien zaten de envelopjes en de bus met kruiden en poeders in een van die tassen. En die spullen had ze dringend nodig. Terug dus weer, door de tunnel. Haar hart ging tekeer alsof een kudde olifanten zich een weg naar buiten wilde banen via haar borstkas. Ze naderde de uitgang van de tunnel. Een woest gekrijs kwam haar tegemoet. Ze moest moed verzamelen om verder te gaan. De gillende stemmen leken van alle kanten te komen. Het hele stel was waarschijnlijk wakker en hun verdwijning was ontdekt. Centimeter voor centimeter schoof Masha in de richting van de tassen. Links van haar klonk gekraak. Ze drukte haar gezicht in de aarde. Oh nee, oh nee, oh nee, de woorden weer galmden door haar hoofd. Ze opende een oog en gluurde opzij. O hemel, die schoenen zou ze overal herkennen. Zo dichtbij dat ze haar aan zou kunnen raken, stond Sarasar. Het was afgelopen. Ze was erbij. Elk moment konden die magere handen haar aan haar kraag overeind trekken. Ze kneep haar ogen stijf dicht. Maar ze zouden nooit te horen krijgen waar de andere kinderen gebleven waren. Nooit. Opnieuw kraakte het vlakbij. Dat was het dan. Tot haar verbazing gebeurde er echter niets. De krakende stappen kwamen niet dichterbij. Ze gingen juist de andere kant op. Zonder zich te bewegen bleef Masha luisteren tot ze niet meer te horen waren. Alleen de stemmen bleven, woedende, krijzende stemmen. Soms waren ze dichtbij, soms veraf. De vrouwen leken als dolle heen en weer te rennen. Behoedzaam kwam ze weer in beweging. Eindelijk bereikte ze de tassen. Ze trok ze naar zich toe en begon aan de terugweg. Toen ze de plek bereikte waar ze de meisjes had achtergelaten, leek het of ze uren was weg geweest. Gaan we nou? Hanne klonk ongeduldig toen Masha bij de tassen op de grond ging zitten. Een koor van stemmen ging op. Ze wilden hier allemaal zo snel mogelijk weg. Sorry meiden, nog even geduld. Waarom dan? Jammerde Sari. Masha trok het meisje troostend tegen zich aan. We moeten zorgen dat ze niet achter ons aan kunnen komen. Als ze ons nu te pakken krijgen, komen we echt nooit meer weg. Bij die woorden werden de kinderen stil. Hier en daar trilde een onderlip, maar ze keken Masha alleen maar aan. Jullie moeten nog even lief zijn en wachten. We gaan weg zodra het helemaal veilig is. Ze pakte haar boekje uit de tas waar haar eigen spullen in zaten en ging ermee op de grond zitten. Op welke bladzij stond het stuk ook alweer dat ze gisteravond gelezen had? De meisjes kropen dicht om haar heen. Je kon merken dat het gekrijs op de achtergrond ze nerveus maakte. Ze vond de juiste bladzij en begon snel te lezen. Ze wilde zeker weten dat ze straks geen fouten maakte. Paragraaf 10b. Insluitingen. Een insluiting valt in de groep van mindere betoveringen. Zelfs de jongste leerlingheks zal hem vrij eenvoudig vinden. Het is echter belangrijk te weten dat hij in combinatie met een andere mindere betovering duidelijk sterker wordt. Samen met een matige betovering zal zelfs een meesterlijke betovering tot stand komen. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk een heksenkoepel extra te verstevigen. Waarschuwing. Voer alleen een meesterlijke betovering uit als u kunt rekenen op een voltallige groep. Deze betoveringen kunnen alleen worden opgeheven door 13 volwaardige heksen. Masha nam even de tijd om na te denken. Er waren geen 13 heksen, dus als zij de koepel kon afsluiten, dan konden de vrouwen er, als alles klopte, niet meer uit. In gedachten knikkend las Masha verder. De betovering aanvangen. Kies voor een insluiting een duidelijk beginpunt. Zorg ervoor dat het eindpunt minder dan een meter van het beginpunt verwijderd is. Voor de beste werking loopt u met de klok mee om de heksenkoepel terwijl de betovering aangebracht wordt. Neem een ruime hoeveelheid AFB-poeder. Dit mengsel bestaat uit allium, schoenoprasum, fragaria en brassica oleracea. Strooi om de twee passen een snufje uit. Let op, het begin- en eindpunt niet uitstrooien, maar op een hoopje leggen. Zo ontstaat dus een punt. Leg op beide punten een hand. Het poeder zal onder uw handen gaan gloeien. Zodra dit het geval is, spreekt u 6 maal het woord in op zachte toon uit. De letter N houdt u net zo lang aan als uw ademhaling toelaat. Wanneer het poeder ijskoud aanvoelt, is de betovering in werking getreden. Met een klap sloot Masha het boek en richtte zich tot de meisjes. Ze zijn nog steeds naar ons op zoek. Gelukkig hebben ze geen idee dat wij al buiten de koepel zijn. Niemand kan naar buiten of naar binnen, dat denken ze tenminste. Maar dan moeten we wel zorgen dat ze ons niet ontdekken. Daarom breng ik jullie voor de zekerheid nog een eind hier vandaan. Neem alles mee, we kunnen beter niets laten liggen. De tassen achter zich aanslepend kropen ze door het bos. Na 1 minuut of 10 keek Masha om. Omdat ze alleen de bovenkant van de koepel kon zien, besloot ze dat ze veilig op konden staan. Hun benen waren stijf en pijnlijk van het lange kruipen, maar in ieder geval schoten ze nu een stuk sneller op. Uiteindelijk stopten ze bij een scheef hangende boom. Dit leek Masha wel een duidelijk herkenningspunt voor als ze straks terugkeerde. De bus met het AFB-poeder klemde ze stevig tegen zich aan toen ze op weg ging naar de koepel. De oranje damp was veranderd in een woest kolkende massa. Alleen vlak bij de barrière was de nevel dunner. Toen ze dichterbij kwam, kon ze nog wat bomen en struiken zien. 3 gedaantes doemden op uit de mist. Vlug trok Masha haar hoofd uit het zicht. Tussen de takken doorglurend viel haar mond open. Ze was er zeker van dat 2 van hen Sarasar en Doriande waren. Dat moest wel, maar wat zagen ze eruit? Doriande deed haar denken aan een mummie die uit zijn doeken was gehaald, helemaal gerimpeld en verdroogd. Ze werd door de 3e vrouw overeind gehouden. Nu Masha wat beter keek, herkende ze Gonde. Die leek wel 30 jaar ouder dan toen ze haar bij de kinderen had gezien. En Sarasar? De haren in Masha's nek begonnen te prikken bij wat ze zag. De altijd zo keurige haren stonden woest alle kanten uit. En haar gezicht. Onbegrijpelijk dat Masha haar eerst zo eng had gevonden. Het gezicht waar ze nu naar keek was gewoon afschrikwekkend. Roerloos bleef ze zitten terwijl de vrouwen zoekend rondliepen. Toen slokte de oranje mist ze weer op. Masha had meer gezien dan haar lief was. Ze trok zich een eindje terug en begon aan haar taak. Uren later maakte ze haar ronde vermoeid af. Een paar keer had het weinig gescheeld of ze was ontdekt. Nu keek ze naar de twee hoopjes poeder aan haar voeten. Hoe was het ook alweer? Wat was het lastig na te denken als je zo moe was. Insluiten. In, dat was het. Op het moment dat ze zich op haar knieën liet vallen, hoorde ze vlakbij een oorverdovend gekrijs. O hemel, ze hadden haar ontdekt. Aan de andere kant van de wand dook een aantal heksen op. Strompelend kwamen ze op haar af, maar stopten toen plotseling. Hun haren gingen recht overeind staan, en wanneer een van hen een hand uitstak, begon de lucht om hen heen te knetteren. Woest waren ze, maar ze schenen niet genoeg kracht te hebben om hun eigen betovering op te heffen. Snel legde Masha haar handen over de hoopjes poeder. Ze deed haar uiterste best zich voor het gekrijs af te sluiten. Onder haar handen begon het te gloeien. In. 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 Een paar meter bij haar vandaan haalden de heksen alles uit de kast in een poging bij haar te komen. In. Vuurballen knalden tegen de binnenwand van de koepel. Een van de vrouwen stond hysterisch aan haar eigen haren te rukken. In. Door de spanning werd het steeds moeilijker goed in te ademen. Zolang als haar ademhaling toeliet. Hoe lang was lang genoeg? Met een laatste wanhopige inspanning perste ze alles uit haar longen wat erin zat. In. Snakkend naar lucht opende ze haar mond. Een ijzige kou drong in haar handen. Met tranende ogen tilde ze haar hoofd weer op. Net op tijd om te zien hoe alle heksen bij de wand vandaan gelanceerd werden. Gillend verdwenen ze in de mist. Hoofdstuk 20. Masha stond te wankelen op haar benen. Ze was zo verschrikkelijk moe. Het liefst wilde ze gaan liggen en dagen slapen. Maar dat kon niet. Ze was nog niet klaar. Bovendien werd het straks donker en dan kon ze de kinderen niet meer vinden. Strompelend baande ze zich voor de zoveelste keer een weg door het bos. Ze hoefde voor de rest van haar leven geen bos meer te zien. En waar was nou die ellendige boom? Een klein blond kopje piepte tevoorschijn in de schemering. Masha, klonk het blij. Ze stond pal voor de boom die ze zocht. Opgelucht zakte ze door haar knieën. Na een uitgelaten begroeting dwong ze zich overeind te komen. Kom, we moeten hier weg. Des te eerder kunnen jullie allemaal weer naar huis. Het leek wel een feestelijk uitstapje. Pratend, lachend en zingend volgden de kinderen haar door het bos. Als ze nou maar goed liepen. Ze had wel eens gelezen dat zeelui vroeger naar de sterren keken. Misschien kon ze dat ook wel met de maan. Gelukkig was die intussen opgekomen, anders hadden ze geen hand voor ogen kunnen zien. Toen het donkerder werd, werden de meisjes ook stiller. Maar toen ze een verhard pad vonden, klonken hun stemmen weer opgewonden door het bos. Dat duurde echter niet lang. Ze waren moe, hadden vreselijke dingen meegemaakt en verlangden naar huis. In stilte sjokten ze voort. Masha's gedachten draaiden alweer op volle toeren. Wat als ze straks mensen tegenkwamen? Wat moesten ze dan zeggen? Geen mens die een verhaal over heksen in een bos zou geloven. Die laatste nacht in de kelder had ze daar ook al over na liggen denken. De envelopjes die in haar zakken zaten, had ze niet voor niets meegenomen. Het zou moeilijk zijn de kinderen achter te laten zonder afscheid te kunnen nemen. Maar wat moest ze anders? Nog heel onverwacht doemden er ineens huizen voor hen op. Het liep al tegen de ochtend, maar het hele dorp was nog in diepe rust. Het was vreemd om weer in de bewoonde wereld te zijn. De meisjes vonden dat vast ook. Ze liepen hand in hand en keken stil om zich heen. Het was de hoogste tijd om haar plan uit te voeren. In een soort mini-parkje midden in het dorp liet ze de kinderen op de tassen passen terwijl zij op verkenning ging. Drie straten verder vond ze al wat ze zocht. In een van de voortuintjes lag een tuinslang en vlak daarnaast zag ze een kraantje. Ze haalde twee lege flesjes uit haar zak. Die vulde ze met water. Eén fles deed ze weer in haar zak. In de andere strooide ze uit verschillende envelopjes wat poeder. Ze schudde het flesje heen en weer tot het water weer helder was. Met de fles in haar hand zocht ze de meisjes weer op. Ik heb een beter plekje ontdekt. Daar zitten we lekker uit de wind. Het plaatselijke postkantoortje had een ruim portiek. Ze installeerde de kinderen in een hoekje. Ga allemaal maar dicht tegen elkaar aan zitten, dan blijven we lekker warm. En als het straks dag wordt, vragen we of iemand ons kan helpen. We drinken allemaal nog wat en dan gaan we nog even slapen. Hier, Hanne, geef jij deze maar door. Ze gaf haar de fles die ze in haar hand had. Zelf nam ze een slok uit de andere fles. Niet lang daarna lag het hele stel te slapen. Het middeltje zou ervoor zorgen dat ze morgen het hele heksendrama waren vergeten. Hun verdwijning zou dan wel altijd een raadsel blijven, maar in ieder geval konden ze weer naar huis. Masha pakte de tas waar haar spullen in zaten. Ze stopte er wat van het meegebrachte eten in en een extra trui voor Nicky. Om de beurt aaide ze ten afscheid over de slapende kopjes. Toen tilde ze de jongste op. Oef, ze was dan wel klein, maar een slapend kind dragen viel niet mee. Op veilige afstand ging ze met Nicky zitten en hield het groepje in het portiek goed in de gaten. Ze zou pas weggaan als ze zeker wist dat alles in orde was. Een paar keer was ze bijna ingedommeld, maar telkens als haar hoofd naar voren knikte, schoot ze met een ruk overeind. Bijna onmerkbaar werd het zwart om haar heen grijs. Voorwerpen in de buurt werden steeds beter zichtbaar. Aan het eind van de straat bewoog wat. Masha was meteen klaar wakker. Zachtjes voor zich uitfluitend naderde een man op een fiets. Ze dacht dat hij zo voorbij zou rijden, maar vlak voor het postkantoortje remde hij zo hard dat hij bijna van zijn fiets vloog. Wat zullen we nou krijgen? Zijn stem schalde door de stille straat. Haastig liep hij naar voren om beter te kunnen kijken. Toen rende hij naar de dichtstbijzijnde woning en belde dringend aan. Binnen de kortste keren was het op straat een drukte van je welste. Groepen mensen stonden opgewonden te praten en de slapende meisjes werden een huis binnengedragen. Masha zuchtte opgelucht en door alle drukte kon zij onopgemerkt verdwijnen met Nicky in haar armen. Al snel was ze weer in het bos, maar ze bleef lopen tot ze ongeveer een uur bij het dorp vandaan was. Toen verliet ze het pad en zocht een droge, beschutte plek. Voorzichtig liet ze Nicky op de grond zakken. Haar armen waren helemaal lam en haar rug deed pijn van het sjouwen. Een beetje huilerig begon Nicky zich te bewegen. Het was nog te vroeg. Ze kon nu echt nog niet wakker worden. Met sussende geluidjes gaf ze het slapende meisje nog wat van het slaapdrankje. Langzaam zakte het kind weer dieper in slaap. Masha trok de capuchon van de overmaatse jas wat verder om Nicky's gezicht, zodat ze lekker warm bleef. Toen pakte ze haar waterfles en schudde er wat van haar TDV-kruiden in. Nog één keer moest ze naar die andere dimensie op zoek naar Carlijn. Ze controleerde of ze de zalfpotjes wel in haar zak had en dronk de fles leeg. De bomen om haar heen glinsterden vaag in het sterker wordende daglicht. Hoe lang dwaalde ze hier nu al rond? Ze was een eind in de richting van het heksendorp gelopen, maar eigenlijk had ze geen idee waar ze Carlijn zou kunnen vinden en haar keel deed pijn van het roepen. Was het te laat? Had het te lang geduurd voor ze terugkwam? Carlijn was zwak geweest de laatste keer dat ze haar zag. Carlijn, waar ben je nou? Masja, deze kant op. Ze kon wel huilen van opluchting. In vliegende vaart brak ze door de bosjes heen in de richting van het geluid. Daar zat Carlijn op een omgevallen boom. Masja rende naar haar toe en liet zich in haar armen vallen. Hoewel ze stevig aanvoelde, was haar gestalte erg doorzichtig. Het was duidelijk dat ze niet veel tijd meer had. Kan het hier? Vroeg Masja ongerust. Carlijn glimlachte en knikte. Haastig groef Masja een potje op. Ze pakte Carlijns hand en begon zorgvuldig de zalf in te wrijven. Toen de zalf helemaal ingetrokken was, leek Carlijns gestalte op te lossen. Masja staarde naar de lege plek op haar been, waar daarnet nog Carlijns hand gelegen had. Betekende dit dat ze Carlijn niet had kunnen redden? Of was het juist goed? Ze wist het niet en kon ook niets meer doen. Te neergeslagen zocht ze de weg naar de plek waar Nicky en haar echte lichaam op haar wachten. Nicky lag nog altijd rustig te slapen. Ze smeerde wat zalf op haar eigen hand en sloot vermoeid haar ogen. Opgewekt gekwebbel drong door een wollig waas heen. Masja probeerde uit alle macht wakker te worden, maar haar hoofd was duf en haar oogleden werkten niet mee. Wie zat daar toch zo druk te praten? Was dat Nicky? En tegen wie sprak ze dan? Eindelijk kreeg ze haar ogen open. Zoekend keek ze om zich heen en van verbazing ging haar ogen nog verder open. Ze lag in een zacht bed. Een schemerlampje zette de onbekende kamer in een vriendelijk licht. Verwonderd dwaalde haar ogen verder. Daar, bij een laag tafeltje, vond ze eindelijk de kleine kwebbelaar. Met het beertje in haar armen geklemd, zat ze op schoot bij Carlijn! Het was inderdaad Carlijn, die Nicky van haar schoot tilde toen ze opstond. Glimlachend kwam ze op de rand van Masja's bed zitten. Ze was mager, maar haar ogen straalden. Ze pakte Masja's hand vast. Zo, ben je daar eindelijk? We hebben lang op je gewacht. Ben je hier nou echt? Masja kon het bijna niet geloven. Ze was bang dat Carlijn elk moment weer kon verdwijnen. Ja, maak je maar geen zorgen. We zijn hier allemaal echt. Maar waar zijn we dan? De kleine Nicky had al die tijd naast het bed op en neer staan huppen van opwinding. De vraag van Masja bracht een stralende lach op haar gezicht. Ze klom op het bed, sloeg haar armpjes om Masja's nek en juichte in haar oor. We zijn thuis, Masja! We zijn thuis! Zo, hier eindigt Masja's avontuur en eindgoed al goed. Na een paar weken werd Nicky opgehaald door haar ouders die voor hun werk op reis geweest waren. En Masja, die had eindelijk een eigen thuis gevonden bij Carlijn. Ik hoop dat jullie genoten hebben van dit verhaal. Omdat ik het zelf heel leuk gevonden heb om dit te doen, lees ik nog een kort verhaal voor van Daan die te maken krijgt met geheimzinnige wezentjes. Dat verhaal heet Opgeruimd staat netjes. Daarna is de koek echt op en ga ik weer aan de slag om nieuwe verhalen te bedenken. Vergeet niet mee te doen met de prijsvraag. De informatie daarover kun je horen en lezen in tussendoortje nummer 4. Maar daar moet je wel snel bij zijn hoor, want alleen de eerste 10 correcte inzendingen doen mee aan de verloting. Nou, tot gauw maar weer. Doei doei.